Canto 9, hoofdstuk 11. Heer Ramachandra regeert de wereld. Sri Shuka zei: De Allerhoogste Heer Ramachandra, het hart en de ziel van al de halfgoden, accepteerde een acharya en voerde offerplechtigheden uit met de grootste wilde. Aldus was hij in feite zichzelf met behulp van zichzelf aan het aanbidden. De Hotapriester, hij die de offergaven offert, wees hij het gehele oosten toe. De Brahma-priester, die de gang van zaken voor het offeren superviseert, ontving van zijn heerlijkheid het zuidelijke gebiedsdeel. De Advaryu-priester, die de Yajur-mantra's reciteert ter voorbereiding van de plechtigheid, kreeg het gehele westen. En het noordelijk gebied ging naar de Udgata-priester, die de Samaveda-hymnen zingt. Ervan uitgaand dat de Brahmanen die vrij zijn van materiële verlangens het geheel van de aarde toekomt, schonk hij de leraar van het voorbeeld de Acharya de rest van al het land dat zich tussen de gebieden in bevond. Het enige dat er voor hemzelf overbleef op deze manier waren zijn persoonlijke sieraden en kledingstukken, terwijl er voor de koningin, de dochter van de koning van Videha, slechts haar neusring overbleef. Maar toen de Brahmanen zagen hoeveel hij om hen gaf als hun heer, smolten hun harten, zodat ze verguld met hem, hem vereerden met gebeden. Ze gaven hem alles weer terug wat ze hadden ontvangen en zeiden: Wat hebt u ons allemaal niet geschonken, o Allerhoogste Heer, o Meester van het Universum? Nu we u in ons hart hebben gekregen, verdrijft u, met uw gloed, het duister van onze onwetendheid. We brengen u onze eerbetuigingen, Ramachandra, o Heer van de Transcendentalisten, o beste van alle roemrijke personen, wiens lotusvoeten aanbeden worden door hen die geweldloos zijn, o u, wiens intelligentie nimmer overschaduwd wordt door zorgen. Benieuwd naar de publieke opinie, ging Rama er op een avond onopgemerkt in vermomming op uit en hoorde hij iemand spreken die het had over zijn echtgenote Sita. Ik kan je niet langer onderhouden, aangezien je een onreine, onkuise vrouw bent die bij andere mannen thuiskomt. En ik zal je niet als een pantoffelheld weer terugnemen zoals Rama dat deed met Sita. Beducht voor het volk dat er van alles uitflapt, nooit tevreden is en niet goed op de hoogte is, werd ze, Sita, door haar echtgenoot verlaten. Daarop ging ze naar de hermitage van Prachetasa, Valmikimuni. Omdat ze zwanger was, toen ze Rama verliet, bracht ze daar, na de nodige tijd, een tweeling ter wereld, twee jongetjes, die van de wijze die de geboorteplechtigheden voltrok, de namen Kusha en Lava kregen, van het gras en dat wat is afgesneden. Ook Lakshmana had twee zoons, Angada en Chitraketu. Bharata, o grote heerser, had er twee die Taksha en Pushkala werden genoemd. Subahu en Shrutasena kwamen door Shatrughna ter wereld. Heer Bharata, die al de windstreken onderworp aan zijn gezag, moest in zijn veroveringstocht miljoenen Gandharva's doden en droeg al hun rijkdommen over aan de koning Rama. De Rakshasa, luisterend naar de naam Lavana, een zoon van Madhu, werd gedood door Shatrughna in het grote woud Madhuvana, waar hij de grootste stad genaamd Mathura grondvestte. Sita, die weggestuurd door haar echtgenoot bleef mediteren op Rama's voeten, vertrouwde de wijze haar zoons toe en verdween onder de grond. Toen Rama, de Allerhoogste Heer, hierover vernam, kon hij, zich haar kwaliteiten herinnerend in de verschillende omstandigheden, zijn verdriet niet beteugelen, hoezeer hij ook trachtte het in meditatie uit te bannen. Een dergelijke aantrekking tussen man en vrouw vormt over het algemeen een bron van zorgen. Als dat zelfs geldt voor de grote meesters, wat zou dat dan niet betekenen voor de gewone man die gefixeerd is op een huishoudelijk bestaan? Nadat ze naar de hemel was gegaan, nam de Heer strikt het celibaat in acht en voerde hij een plechtigheid op, een Agnihotra vuuroffer, dat 13.000 jaar lang zonder onderbreking werd voortgezet. Rama plaatste toen hij deze aarde verliet zijn lotusvoeten, die geschramd waren door de doornen van het Dandakaranya-woud, waar hij tijdens zijn verbanning verbleef, in de harten van hen die hem in gedachten hielden, en ging toen het voorbije van het licht van de ziel, Atmajyoti, zijn hemelverblijf Vaikuntha binnen. De heer van de Raghu-dynastie, Rama, die een spiritueel lichaam aannam ter wille van zijn spel en vermaak, had met niemand aanwezig die groter of gelijk aan hem was, persoonlijk geen behoefte aan al die eer van de gebeden van de godsbewusten, het doden van de rakshasa's, een brug bouwen over de oceaan en zijn boog en pijlen, nog had hij de apen nodig om hem bij te staan in het verslaan van de vijand. Laat ik me aan hem overgeven, die meester van de Raghu-dynastie, wiens smetteloze roem vandaag de dag nog, zo goed als het kleed dat de olifant van de victorie bedekt, wordt gevierd in koninklijke gezelschappen en door wijzen in alle windrichtingen. Aan hem, wiens lotusvoeten, die een einde maken aan alle zonden, worden aanbeden door de helmen van de aardse koningen en de goden van de hemel. Hij, naar wie de mensen van Kosala opzagen en die ze wilden aanraken, werd door hen allen, of ze nu met hem aten en sliepen, dan wel hem respecteerden als een dienaar, gevolgd naar de plaats waarheen hij vertrokken was en waar alle bhakti-yoga-beoefenaren naartoe gaan. En ieder die verneemt over de handelingen van heer Rama en vol van mededogen is naar anderen, o koning, zal verlost worden uit de greep van het karma. De koning vroeg: hoe verhield hij, de Allerhoogste Heer, Rama, zich tot zijn broeders die zijn persoonlijke expansies waren? En hoe gedroegen zij en ook zijn mensen, zijn onderdanen, zich jegens hem, hun heerser? De zoon van Vyasadeva zei: na de troon te hebben bestegen, droeg hij, de Heer van het universum, zijn jongere broers op de wereld te veroveren, terwijl hij zelf zijn volk audiëntie verleende, zorgdragend voor de hoofdstad samen met andere medewerkers. De straten waren besprenkeld met geparfumeerd water en de must van de olifanten. Het was de grootste en hoogste verrukking om hem, hun heer en meester, aanwezig te zien in eigen persoon. De paleizen, de paleispoorten, de ontmoetingsplaatsen, de podia en de tempels en zo meer waren opgesierd met gouden waterpotten en vlaggen. Men maakte er met welkomstpoorten, draperieën, bloemenslingers, betelnoot, snijbloemen en vruchten, bananenbomen, kleurige vlaggen en spiegels een feest van als hij verscheen. Waar hij ook maar op bezoek kwam, werd hij, om zijn zegen te ontvangen, benaderd door de plaatselijke bevolking, die de benodigdheden voor de aanbidding met zich meedroeg en daarbij zei: o Heer, hou dit land in stand dat u er weer bovenop geholpen hebt als voorheen in de gedaante van heer Varaha. De mannen en de vrouwen in de stad, die graag hun koning, de heer met de lotusogen, wilden zien terugkeren na zo'n lange tijd, verlieten daarop hun huizen om op de daken van de grotere woningen te gaan zitten, hun hongerige ogen de kost te geven en hem met bloemen te bestrooien. Daarna betrad hij zijn familiewoning, die door zijn voorouders was veranderd in een ongekende schatkamer vol met de meest kostbare zaken. De deurposten waren van koraal. De pilaren in rijen langs de gepolijste Markata smaragden vloeren waren van Vaidurya gesteente en er waren schitterende marmeren muren. Allerlei soorten bloemen en vlaggen zag men er, als ook een rijke stoffering, parels en de meest kostbare, stralende edelstenen. Met al de verlokkelijke schoonheid die ieders vreugde bevorderde, en met de vele bossen bloemen, de geurige wierook en de lampen, leken de mannen en vrouwen al daar, wiens lichamen in schoonheid wedijverden met hun sieraden, wel halfgoden. De Allerhoogste Heer Rama, de allerbeste genieter van toewijding, genoot al daar persoonlijk zijn leven met zijn teerbeminde echtgenote Sita in volle tevredenheid. Met de mensen mediterend op zijn lotusvoeten genoot hij vele jaren lang, zonder in strijd te verkeren met de dharma van alle geneugten van het leven, op de juiste tijd.